you go. I know that you are feeling low.
Know that you are feeling low.
The world is so much rage and everybody wants control.
Ik zit altijd een beetje zo. Ik zit altijd een beetje zo.
Het is, weet je, over het allemaal heel
goed.
Een beetje zo zit, vind je dat oké? Okay. Zeg je het niet?
Ja.
Nee,
ik zit een beetje
zo. Dat
ja,
ik...
want hoe ga ik zitten? Dat vind ik ook zoiets.
Set yourself above that all-forgiving God you claim that you believe in. Your kind is gonna fall, your ship is sinking fast, and all your able men are leaving. Someone who's morally superior can possibly and honestly deserve to rule my world. I talk before I think. You shoot before you know who's in your line of fire. Somehow we're the same. We're causing people pain. But I stand and take the blame. You scramble to the night. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Someone who's morally superior can possibly and honestly serve to rule my world.
To my world.
To my world, to my world, to
Explain me one more time. When they kill, it's a crime. When you kill, it is justice. Homegrown feels like the way it's been lifted always. If she leaves me there, I won't run.
please pass it on, carry me down. All you need to know is I want more, more, looking for more. I want more, more, I want more. So light, hold back the night, wait till it's right. Then you fold your hand into mine. Watch as the waves fall back into place. Don't you leave me there wanting more, more, more like before.
Welkom bij de ICC-dag 2020. Nieuwe stijl, moet ik wel zeggen. Dit hebben we niet eerder zo gedaan dat we een webinar in webinarvorm de ICC 2020 zouden doen. Ik hoop dat het vandaag een beetje smooth verloopt. De andere dagen, ICC-dagen waren heel smooth verlopend. Maar goed, laten we even kijken of het vandaag ook zo gaat. In ieder geval hebben we er heel veel zin in. En we hebben ook een heel mooi programma. De komende 2 uur hebben we wat verschillende onderwerpen die aan bod komen. Als eerst gaan we het hebben over IBD en vermoeidheid. Vervolgens worden de 3 beste IBD-artikelen van Nederlandse Bodem gepresenteerd. En kunt u ook stemmen, zodat we kunnen kijken wie de nummer 1 gaat worden. En in het tweede deel van de webinar gaan we het hebben over IBD en COVID. Maar als eerste gaan we het hebben over IBD en vermoeidheid. En we weten dat vermoeidheid een heel belangrijk klinisch probleem is bij onze IBD-patiënten. Itta Minderhout, MDL-arts in het Ter Gooi ziekenhuis en Christa Vermeer, IBD-verpleegkundige in het Meander Medisch Centrum, zullen u daar wat meer over vertellen. Itta, aan jou het woord.
Dank je. Goedenavond, dames en heren. Allereerst wil ik het organiserend comité bedanken voor de uitnodiging dat wij iets mogen vertellen over deze... Over dit symptoom. Onze presentatie is opgedeeld in twee delen. In het allereerste deel vertel ik iets over de achtergronden van vermoeidheid. En ook over de dingen die MDL-arts kan doen in de spreekkamer om de patiënten hierin te begeleiden. In het tweede deel komt Christa aan het woord en die zal wat dieper ingaan op welke rol de IBD-verpleegkundige kan spelen bij deze patiënten en wat zij kunnen betekenen voor deze patiëntengroep. Nou, ik mag dus de spits afbijten. Dit gedeelte is vooral gebaseerd op de module van de NVMDL, de richtlijn die nog gaat komen over vermoeidheid. En ik heb ook gebruik gemaakt van de review van Nienke Borre. Die is recent gepromoveerd op dit onderwerp. En ik heb van haar enkele figuren mogen gebruiken voor deze presentatie. Vermoeidheid, zoals eerder gezegd, is een veel voorkomende klacht die we zien in de spreekkamer. Patiënten met activiteit van ziekte melden tot 80% vermoeidheid. En mensen wanneer ze in remissie zijn, geven nog steeds 15 tot 54% vermoeidheidsklachten aan. De meeste studies komen uiteindelijk toch wel op 40-50% uit wat betreft vermoeidheidsklachten. Waarbij het ook belangrijk is om te realiseren dat voor deze mensen vermoeidheid eigenlijk belangrijker is als klacht dan de pijn die ze ervaren en ook dan hoe vaak ze naar het toilet moeten. Dus vermoeidheid heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. En daarnaast zie je ook dat deze mensen minder bewegen en meer psychische klachten hebben. Dus dit is een cirkel die elkaar in stand blijft houden. We zien ook dat vermoeidheid op maatschappelijk niveau zijn consequenties heeft. Deze mensen nemen minder deel aan de arbeidsparticipatie. En ze doen vaker een beroep op de kosten of vaker een beroep op de gezondheidszorg. Dus meer kosten voor de gezondheidszorg. Ja, en als je dan wat wilt doen aan die vermoeidheid, dan moet je ook weten waar het vandaan komt. Dit figuur heb ik mogen lenen van Nienke Borre. En je ziet hierin dat er eigenlijk meerdere oorzaken aan te wijzen zijn voor het probleem vermoeidheid. Het is een zeer heterogeen probleem met ook een heel divers beloop. En daardoor zie je meerdere oorzaken die aan te wijzen zijn. Ik ga ze niet allemaal nu één voor één af, maar welke ik wel wil belichten is het microbioom als nieuw kit on the block. Het microbioom is de laatste jaren heel veel onderzocht. En we weten ook dat dit een grote rol speelt bij patiënten met IBD. Maar wat nu ook steeds meer naar voren komt, is dat het microbioom ook een invloed heeft op het centraal zenuwstelsel. Dus het heeft invloed op de pathways naar het centraal zenuwstelsel. Waarbij je dan ook ziet dat het een invloed heeft op vermoeidheidsklachten en op psychische klachten die patiënten ervaren. En de idee is dat wanneer je het microbioom aan kan pakken, is er ook de hoop dat je deze klachten indirect kan aanpakken. Dus als je teruggaat naar die slide met alle oorzaken en je zet alle factoren op een rijtje, dan zijn dit de bijdragende factoren waar wij in de spreekkamer wat aan hebben. Ik heb dus het microbioom nu bewust buiten deze opsomming gehouden, want dat is nog een brug te ver. Maar als je naar deze factoren kijkt, zijn dit de dingen die we in de spreekkamer kunnen afwerken. Waarbij dan wel altijd de eerste vraag komt, en die is heel belangrijk. Wanneer is iemand vermoeid en hoe definieer je vermoeidheid? Er zijn heel veel vragenlijsten en die staan hier opgesomd. IBD-fatigue, de MFI's worden veel gebruikt. Het zijn goede vragenlijsten, maar het zijn geen vragenlijsten om te gebruiken in de spreekkamer. Daarvoor zijn ze te uitgebreid. Nemen te veel tijd ook in om dit door te nemen. Wat het belangrijkste is en wat ik wil meegeven is dat je realiseert dat die vermoeidheid bestaat. Dus vraag er actief naar in de spreekkamer. En als je het dan zou willen scoren, dan blijft nog steeds de FAS een heel mooi middel waarop mensen kunnen scoren tussen de 0 en de 10. En daarvan is het idee dat als mensen hoger scoren dan 4, je toch wel met serieuze vermoeidheid te maken hebt. En dat is het moment om er toch dieper op in te gaan bij deze patiënten. Daarbij moet je je wel realiseren dat vermoeidheid een probleem is dat vaak multidisciplinair moet worden aangepakt. Ik denk dat de rol van de MDL-arts bescheiden is in dit probleem. Het is mooi als we wat kunnen betekenen, maar vlak vooral ook niet de andere spelers uit. Revalidatiearts, de psychosociaal begeleider en natuurlijk je eigen IBD-verpleegkundige, waar Christa zo later op terugkomt. Nou, terug naar de spreekkamer, terug naar de patiënt die voor je zit bij de MDL-arts. Dit zijn de bijdragende factoren en dan de bovenste 5 die ik wat donkerder heb gekleurd, waar je als MDL-arts veelal wat meer mee kan doen. Allereerst natuurlijk de ontsteking. Als patiënten ontsteking hebben, is het heel zinvol om wel de behandeling aan te passen. En wat we vaak zien is dat mensen daarna minder vermoeidheidsklachten hebben. Het is niet dat de vermoeidheid weg is. Daar moet je patiënten ook voor waarschuwen. Maar vaak zien we wel dat er minder vermoeidheid aanwezig is. Een belangrijke ook om te noemen en die we ons niet altijd realiseren zijn de bijwerkingen van de medicijnen. Vooral thioperines bijvoorbeeld kunnen echt vermoeidheid geven. En wat kan helpen is toch een switch naar een ander soort thioperine. Een dosisreductie kan ook invloed hebben op de mate van vermoeidheid. Anti-TNF kan heel goed werken tegen vermoeidheid, maar kan ook vermoeidheid geven. Kunnen we niet altijd wat aan doen, maar wees je ervan bewust dat het zo is. Comorbiditeit is een item die we goed uit de anamnese kunnen halen. En indien nodig moet je patiënten eventueel naar een ander specialist verwijzen om dat beter te reguleren. En dan hebben we nog de laatste 2 items hier staan. Daar kunnen we heel lang over discussiëren. Wat nu de afkappunten zijn vanaf wanneer wat wel of niet vermoeidheid geeft. Maar een evidente anemie moet je zeker suppleren. Evidente deficienties moet je zeker suppleren. Maar wees terughoudend met verwachtingen naar de patiënt toe. Geef aan dat de kans dat alle vermoeidheid hiermee verdwijnt, dat die kans niet heel groot is. Maar pak elk puntje op van deze lijst voor zover dat kan en probeer op alle fronten in ieder geval het zo optimaal mogelijk te regelen. Dan heb je nog de laatste 3 punten, niet onbelangrijk. Dit zijn punten die vaak wat meer tijd behoeven, waarvoor we wat meer tijd nodig hebben om met patiënten dit goed door te nemen. En ik merk vaak dat patiënten het prettig vinden om dat met de IBD-verpleegkundige te bespreken. En daarvoor zal Christa dit gedeelte overnemen en dit toelichten.
Dankjewel, Ita.
Asje.
Voor mij de taak om jullie een toolbox mee te geven. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk handvatten aan jullie mee te geven. Dit is weer dezelfde slide als van Ita. En dit zijn de dingen waar ik het in eerste instantie over wil hebben. Alcohol, drugs en voeding. Die pak ik maar een beetje in één punt samen. Alcohol, veel alcoholgebruik, nou, dat willen we natuurlijk sowieso eigenlijk niet. Maar als mensen dat doen, dat geeft vermoeidheid. Het is ook belangrijk om mensen te vertellen dat als ze gaan stoppen met het drinken van alcohol, dat ze daar ook vermoeidheidsklachten. Dus als zeg maar ontwenningsverschijnsel is vermoeidheid ook een belangrijke bijwerking eigenlijk. Bij drugs gaat het voornamelijk over het remslaapremmen. Waardoor mensen dus denken dat ze heel lang slapen, omdat zeker bij downers je het gevoel hebt dat je daar heel relaxed van wordt. Alleen als je de remslaap beïnvloedt, dan ben je dus eigenlijk niet uitgerust als je de volgende dag opstaat. Bij uppers, nou, kun je jezelf wel voorstellen, die zuigen eigenlijk de kredietenergie die je nog een beetje over hebt uit je lijf, waardoor je helemaal geen enkele energie meer over hebt. Alcohol en voeding zit natuurlijk ook die suiker in. We zijn ruimschoots op de hoogte dat snelle koolhydraten extreme vermoeidheid kunnen geven. Het is dus ook van belang om daar wel wat advies te geven over voeding. Met name eiwitten zijn belangrijk en natuurlijk vezels die we graag willen geven. Dus groente, fruit en koolhydraten. Als je de langzame koolhydraten neemt, dan gaat het altijd beter dan de snelle koolhydraten. Die zitten natuurlijk in koek, chocola, witte, meelproducten, dat soort dingen. Waar we ook nog even rekening mee moeten houden is dat mensen op internet van alles opzoeken. En daar heel veel, dat zei je eigenlijk ook al, hè, straks Itta, over vitamines en aanvullende supplementen. Dat ze daar heel vaak hun hoop op zetten. En het is belangrijk om dat eigenlijk zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Dat dat niet altijd iets oplevert. Tuurlijk wel goed om het te doen. Vitamine B12 is nog altijd een belangrijke bij vegetariërs. Dat wordt nog wel eens vergeten, omdat mensen helemaal niet weten dat hun patiënten vegetariër zijn. Dan gaan we het zo meteen nog even verder hebben over bewegen. Somberheid en zorgen maken heb ik expres zo neergezet. In plaats van depressie en angst. Omdat het voor patiënten wel belangrijk is om te weten wat nou precies er een beetje bij hoort. En af en toe je somber voelen, dat is niet zo heel gek. En je zorgen maken is ook niet gek. Maar wel belangrijk om daar voor ons aandacht aan te besteden. En pas op het moment dat je inderdaad het idee hebt dat iemand echt depressief wordt of angstig is, om dan een volgende stap te zetten. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Slaapstoornissen, nou, die heb ik al even benoemd bij alcohol en drugs. Daar is een hele goede vragenlijst voor om uit te vissen of iemand slaapstoornis heeft. En eigenlijk heel gewoon vragen of iemand fatsoenlijk slaapt, is al heel heilzaam, zeg maar. Uiteindelijk als ik erachter kom dat mensen slaapstoornissen hebben, dan geef ik dat weer terug aan de MDL-arts. Want die kan dan eventueel een verwijzing doen naar een slaapcentrum. Handvatten. De eerste is bewegen. De tweede energiemanagement. Zelfmanagement en educatietraining, daar ga ik zo meteen uitleg over geven. En acceptatie van vermoeidheid door de patiënt heb ik bewust onderaan gezet. En daarbij ook genoemd de omgeving, want dat levert ook nogal wat stress op, kom ik achter. Bewegen. Ik heb hem in plaatjes samengevat. Wat heel belangrijk is, is dat je kleine stapjes neemt. Dus niet begint meteen met te bedenken dat je 5 keer in de week moet gaan sporten. Maar bewegen is ook een blokje om en dan een iets groter blokje om. Stel daarbij dat de patiënt goede haalbare doelen gaat stellen. Dus niet meteen een halve marathon wil hardlopen. Maar begint met een klein stukje als hij dat weer op wil pakken. En wat heel belangrijk is, is dat je iets zoekt waar je echt plezier in hebt. En voor heel veel mensen is sporten niet iets wat plezier oplevert. En heel veel mensen hebben ook het idee dat sporten altijd betekent dat je in een vereniging iets moet gaan doen. Of gewoon een blokje om of een stukje fietsen is ook eigenlijk al heel veel beweging. Een half uur beweging per dag zou ideaal zijn. Nou, dat is lang niet voor iedereen haalbaar. Maar het is wel een mooi streven om daar naartoe te werken. In het midden is het plaatje wat ik neer heb gezet voor het belonen van jezelf. En dat belonen van jezelf komt vooral door het te plannen. Dus zodat je zeker weet dat je ook gaat. Daar sluit eigenlijk plaatje 3 ook meteen op aan. Doe het samen. Probeer iemand te vinden die je motiveert om mee te gaan. Die je vraagt, zullen we weer gaan? Of een dag af te spreken waarop je samen gaat. Is dat lastig voor je? Heb je niemand in de omgeving die hetzelfde doet? Kijk of je in een sportschool begeleiding kan krijgen. Er zijn eigenlijk altijd wel mensen die wat tips kunnen geven. Dan hoef je niet meteen een personal trainer te nemen. Maar gewoon wat tips kunnen geven. De volgende. Energiemanagement. Deze grafiek vind ik zelf heel handig om mensen uit te leggen hoe het werkt. Als je kijkt dat ik, of ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, als ik dan een goede dag heb, dan ga ik eigenlijk alles doen wat ik al die dagen daarvoor, als ik extra vermoeid ben, heb laten liggen. Dat is juist heel lastig als je dat doet, want dat betekent dat je daarna in kredietenergie terechtkomt. En dat, of dat je je kredietenergie helemaal opgebruikt en dat je eigenlijk in een lagere dip komt. Dat is de zwarte lijn als je kijkt. Die grote piek van activiteit en vervolgens daarna is de vermoeidheid des te groter. En de periode van herstel ook langer. Dus als je kijkt naar de groene lijn, dat is eigenlijk een ideale lijn, waarbij je steeds jezelf eigenlijk kleine klusjes opgeeft. Dus een uurtje iets doen en dan even rustig zitten. Dan weer een uurtje iets doen en dat kan natuurlijk ook wel eens een keer 2 uur zijn, maar in ieder geval opgedeeld. Je taken opgedeeld in kleine behapbare stukjes. Ik merk dat heel veel mensen het hebben over wat moet, dat moet doorgaan, dus hun werk. Dat betekent dat ze thuiskomen, op de bank ploffen of in bed storten en vergeten dat het ook heel belangrijk is dat je dingen doet die gewoon leuk zijn. Dus eens een keer een boek leest of een film kijkt of eens naar de bioscoop gaat. Nou, nu hebben we wat minder mogelijkheden, maar toch. Kijk vooral wat heel erg belangrijk voor jou is. Dus stel prioriteiten ook in leuke dingen. Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik kan mijn werk al niet volbrengen en dan moet ik ook nog, dan kan ik het eigenlijk niet aan mezelf verantwoorden om wel leuke dingen te doen. Nou, dat is toch heel essentieel om je in ieder geval tevreden te hebben ook over de balans tussen wat moet en wat niet moet. Heel veel werkgevers zijn uiteindelijk best bereid om met je mee te kijken. Als je 5 dagen werkt of als je 4 dagen werkt, maar de vrijdag altijd vrij hebt, probeer te kijken of je bijvoorbeeld op de woensdag vrij kan krijgen. Zodat je 2 dagen werkt en 2 dagen daarna als je weer 1 dag rust hebt gehad. Intussen ben ik erachter dat heel veel werkgevers denken dat mensen minder productief zijn. Ik ben er intussen achter dat mensen net zo productief zijn als mensen die volledig werken, omdat ze zo graag in het arbeidsproces willen blijven deelnemen. Dus dat is iets wat ik altijd benoem. De PEP for All training is die zelfmanagement educatietraining. Dat is ontwikkeld door een arts-psycholoog. Het lastige daarvan is dat het nog eigenlijk niet goed van de grond komt, maar wel heel mooi is om patiënten aan te bieden. Ik heb zelf dit jaar in het Meander 2 kunnen geven omdat ik de IBD-prijs had gewonnen. Daar heb ik deze training van gegeven. Het belangrijkste is dat eigenlijk allerlei punten aan de orde worden gesteld. Zelfevaluatie, dus kijk naar jezelf. Gezondheidsbevordering, wat ik net ook al zei. Wat kan je doen om de balans tussen werk en leuke dingen in stand te houden en hoe pak je dat dan aan? Stressmanagement komt hierin voor. Sociale competenties, dus ook hoe vertel je mensen, wie vertel je en wat vertel je dan. En ook hoe zet je je sociale steunnetwerk in. Heel veel mensen die een chronische aandoening hebben vinden het heel lastig om hulp in te roepen. En ook van hun partner, terwijl ik wel eens tegen ze zeg, het is eigenlijk onthoud je je partner ook de mogelijkheid om je te ondersteunen als je niet vertelt dat je hulp nodig hebt. Het is een patiënten- en een mantelzorgersgroep. Het zijn kleine groepjes waardoor het lotgenotencontact eigenlijk heel snel in een vertrouwde omgeving en een vertrouwde sfeer komt, zodat mensen elkaar heel veel dingen vertellen en elkaar ook daarin ondersteunen. En de kleine groep wil zeggen 5 tot 8 mensen. Het zijn 8 sessies achter elkaar. Iedere week hoort een prachtig werkboek bij. Helaas wordt het alleen nog door het VGZ vergoed. Maar ondertussen ben ik bezig om met een aantal mensen die net als ik zelf ook een eigen praktijk hebben om een zelfmanagement training online te gaan maken. Zodat het ook minder geld kost, want dit kost natuurlijk wel geld. Als laatste, en dat heb ik bewust als laatste neergezet, is acceptatie. Acceptatie is het allerbelangrijkste. Nou, ik ga van onder naar boven. Eigenlijk, waar ben je en wie ben je en hoe woon je? Dat is voor veel mensen wel duidelijk. Wat doe je? Wat is je gedrag? Daar komen mensen vanzelf tegen. Dat komen mensen vanzelf tegen. Wat kan je nog? Daar lopen ze vooral op vast. En de stap die daarboven staat is iets wat ik vooral in mijn eigen praktijk steeds tegenkom. Is dat mensen overtuigingen hebben over wie je bent als je ziek bent. En daarop is nog heel veel te behalen als mensen daar op een andere manier naar kunnen gaan kijken. En dan wordt wie ben je ook in een ander daglicht gesteld. En dan kun je ook weer andere doelen bereiken die helemaal bovenaan staan. Schaamte en schuld blijven altijd nog iets wat meespeelt op de achtergrond. Iets wat wel belangrijk is om ooit te benoemen. Ik zie dat mijn tijd om is. Dus ik ga de take home message aan jullie meegeven. Er zijn dus vele oorzaken voor vermoeidheid. Behandel alle bijdragende factoren. Geef de patiënt handvatten. Zet dus ook vooral je MBO-verpleegkundige of IBD-verpleegkundige in. En als het nodig is, kun je of naar een psychosociaal begeleider, dan wel naar een medisch psycholoog doorsturen. Dank jullie wel.
Nou, Itta en Christa, dank voor deze mooie voordracht. We hebben wat vragen vanuit thuis. Voor de kijkers thuis, het is mogelijk om nog wat vragen te stellen. Dat kan ook gedurende de hele webinar over de onderwerpen die hier gepresenteerd worden. Zelf heb ik eerst nog een vraag aan Itta. Itta, kan je iets meer zeggen over eventueel medicamenten die je kunt geven voor patiënten die zich presenteren met moeheid?
Ja, daar is iets over bekend, maar dat is met name bekend bij patiënten met kanker. Er is gekeken naar Ritalin, er is gekeken naar dexamethason. De resultaten in die groep zijn niet eenduidig en ook niet zodanig dat je het moet adviseren, denk ik, in eerste instantie in je spreekkamer. Er is een kleine studie ook gedaan naar antidepressiva. Bij IBD-patiënten, wel ook bij kankerpatiënten, maar ook bij IBD-patiënten. Maar ook daaruit komen niet zulke resultaten naar voren dat je het op een hele groep kan projecteren en kan adviseren.
Nee. We hebben een vraag van Frank Hoentjen. En die vraagt ons, welke initiatieven lopen er in Nederland voor de behandeling van moeheid? Zoals exercise, dieet, psychologie, etc. En moeten we dit dan niet centraal gaan coördineren om patiënten goed te kunnen verwijzen? Wat vinden jullie daarvan?
Ja, er zijn veel individuele initiatieven. Degene die die peptraining heeft gedaan, heeft geprobeerd om dat wat meer over het land te verspreiden. Helaas is dat dus niet helemaal gelukt. Er zijn trainers genoeg, maar het kost geld en dat is voor veel IBD-patiënten toch een probleem. En er zijn heel veel initiatieven in ieder ziekenhuis apart. En het zou heel fijn zijn als we dat met z'n allen zouden kunnen coördineren, zeker.
En een meer uniform misschien ook maken, dat je team zo maakt en daarop instelt ook.
We krijgen eigenlijk een soortgelijke vraag binnen over de medicatie. Mm. Dus misschien, Christa, kan je iets meer zeggen over die peptrain? Kunnen mensen zich daar nu voor aanmelden? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, op www.pep4all en dan pep met PPEP, patiënten. Partner educatieprogramma en vier voor en all is dan voor alle chronische aandoeningen, want het is intussen op heel veel terreinen uitgerold, zeg maar. Het is ooit ontwikkeld voor Parkinson patiënten en intussen wordt het ook in de psychiatrie, maar ook bij heel veel chronische aandoeningen al gedaan. En op die site kun je eigenlijk informatie vinden. Daar staat ook een kaart op met het netwerk van alle peptrainers. Alleen ja, financiën, dat is dus het grote probleem om het van de grond te krijgen.
Ja, inderdaad.
Helaas.
Helaas, ja.
Ja.
Er was nog even een andere vraag van Frank van Hoentje. En dat ging over, wat kunnen we nou uit de literatuur vanuit de oncologiepatiënten nog leren voor onze IBD-patiënten? En je hebt ook best wel wat genoemd. Is er nog iets wat je daaraan toe te voegen hebt?
Nou, ik denk dat heel veel dingen die we genoemd, heel veel dingen komen vanuit de onderzoeken bij kankerpatiënten. Dus hetgeen wat wij weten is denk ik in eerste instantie ook in eerste instantie onderzocht bij patiënten met kanker. Dus veel aan toe te voegen wat dat betreft, nee.
Nee.
Daar zijn ook die ondersteunende trajecten heel belangrijk voor mensen.
Klopt. Ja.
Dus daar... Er is veel voor te zeggen om dat uiteindelijk toch in ziekenhuizen van de grond te krijgen.
Nou, zeker. Itta en Christa, dank je wel voor deze informatie. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat gaat... er worden nu drie beste IBD-artikelen gepresenteerd van de Nederlandse bodem. Deze artikelen worden gepresenteerd door jong ICC-leden die volop bezig zijn met onderzoek. En als eerste zou ik graag willen aankondigen Amber Bangma. En zij gaat wat vertellen over predicted efficacy of a pharmacogenetic passport for inflammatory bowel disease. Zij werkt in het UMC Groningen en zij gaat haar verhaal presenteren.
Hartelijk dank voor de introductie. Ik zie dat mijn slide het niet doet, maar goed. En voor de mogelijkheid om hier mijn artikel te mogen presenteren natuurlijk. Zoals de meeste van jullie wellicht weten, wordt de behandeling van IBD gekenmerkt door lage responsrates en door hoge hoeveelheid bijwerkingen. En het voorspellen van deze beide zou kunnen zorgen voor een flinke reductie in kosten en in de klachten voor de patiënt. En in dit onderzoek werd het farmacogenetisch testen voor IBD onderzocht. Nou, wat is nou farmacogenetica, vraagt hij zich af. Ik hoop dat mijn slide meeloopt. Bij farmacogenetica wordt gekeken naar de genetische variatie van een patiënt. En op basis daarvan worden behandelingsuitkomsten voorspeld. Zo heeft u wellicht een groep patiënten die u door genetisch te testen kunt stratificeren naar voorspelde behandelingsuitkomst. En ook voor medicijnen gebruikt in IBD zijn verschillende farmacogenetische associaties bekend. Het welbekende TPMT voor leukopenie als gevolg van thioperinegebruik. En recent is daar NUT 15 bijgekomen. Voor pancreatitis als gevolg van thioperinegebruik is een associatie met een bepaald HLA-haplotype bekend. En ook voor TNF-alpha-antagonisten en dan wel antistofvorming hiertegen is een associatie met een HLA-haplotype bekend. Maar ondanks de brede wetenschappelijke basis van deze vier farmacogenetische associaties blijft de klinische implementatie hiervan achter. Daarom was het ons doel in dit onderzoek om te onderzoeken wat de klinische effectiviteit is van een farmacogenetisch paspoort voor IBD. Nou, wat is nou een farmacogenetisch paspoort? Dat is één test die test op vier verschillende of de vier voorgaande farmacogenetische associaties. Dit deden wij in ons cohort, 1000 IBD cohort, binnen het UMCG van IBD-patiënten die daar behandeld zijn. In stap 1 deelden wij dit onderzoek op in thioperinegebruikers en anti-TNF-alpha-gebruikers. In stap 2 werd retrospectief bepaald welke patiënten wel en geen bijwerking had ontwikkeld op dit medicijn. In stap 3 hadden we het farmacogenetisch paspoort bepaald. En in stap 4 berekenden we de klinische effectiviteit. En dat deden we door ervan uit te gaan wat er gebeurd zou zijn geweest als dit farmacogenetisch paspoort op voorhand bekend was geweest. Goed, de resultaten. In ons onderzoek vonden wij totaal 150 bijwerkingen, waarvan er 54 voorspeld hadden kunnen worden met een farmacogenetisch paspoort. Wij vonden een number needed to genotype van 24, wat inhoudt dat slechts 24 patiënten op voorhand gegenotypeerd moet worden om één bijwerking te kunnen voorkomen. En wat betreft de kosten berekenen wij dat dit paspoort ongeveer $50 per paspoort zou kosten. En dat komt dus neer op ongeveer $1200 per voorkomen bijwerking. Alleen al voor de behandeling van IBD is dit kosteneffectief. Ik zeg daarbij alleen al voor de behandeling van IBD, omdat wij gebruik maakten van een genoomwijde genotypering. En dat houdt in dat hetzelfde paspoort gebruikt kan worden voor andere medicijnen en ook in andere specialismes. En hiermee concluderen wij dat een farmacogenetisch paspoort voor IBD de behandeling voor IBD aanzienlijk kan verbeteren en dus geïmplementeerd moet worden in de behandeling. Bijvoorbeeld door een knop in het elektronisch patiëntendossier te introduceren. Graag dank ik de hele IBD-groep van het UMCG en de co-auteurs die meewerkten aan dit artikel.
Dankjewel, Amber. Dan gaan we naar Ilke Brandt vanuit het UMC Utrecht. En hij zal zijn artikel presenteren met als titel Systematic Review and External Validation of Prediction Models Based on Symptoms and Biomarkers for Identifying Endoscopic Activity in Crohn's Disease. Ilke, aan jou het woord.
Ja, het is toch even spannend, want de slides zijn er nog niet. Dus dank in ieder geval voor de mogelijkheid dat ik hier namens mijn mede-auteurs mag presenteren vandaag. Ik zie de slides niet.
We hebben even een technisch mankement.
Ja, ik ben al een paar slides terug, vooruitgeschoten. Even kijken hoor. Ja, Ik zal jullie vandaag iets vertellen over voorspelmodellen gebaseerd op symptomen en biomarkers voor endoscopische ziekteactiviteit in de ziekte van Crohn. Zoals we weten is sinds een behoorlijke tijd endoscopische heling een van de behandeldoelen. En de reden daarvoor is dat het geassocieerd is met een gunstige prognose. Zo is er een grotere kans op corticosteroïdvrije remissie, een kleinere kans op operaties en een kleinere kans op ziekenhuisopnames. Een groot nadeel echter van dit behandeldoel is dat er herhaalde coloscopieën nodig zijn voor de monitoring. Een mogelijkheid om dit aantal coloscopieën te verkleinen zou kunnen zijn dat we gebruik maken van voorspelmodellen. En daarin zijn symptomen en biomarkers dan gecombineerd. Zulke voorspelmodellen zijn inmiddels gemaakt en gepubliceerd. Alleen het grote probleem tot nu toe is dat ze eigenlijk nooit extern gevalideerd zijn. Dus we weten niet hoe goed ze doen in een nieuwe populatie. En die externe validatie is essentieel voordat je het in de klinische praktijk kan toepassen. Wij hadden daarom het doel van deze studie om te kijken of de voorspelmodellen die tot nu toe gepubliceerd zijn, of die daadwerkelijk betrouwbaar endoscopische ziekteactiviteit kunnen voorspellen bij de ziekte van Crohn. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben een systematische review gedaan van de literatuur om al deze voorspelmodellen te identificeren. En deze hebben we vervolgens extern gevalideerd in twee datasets. Eén daarvan is de Telerik-studie, dat is een gerandomiseerde studie. En de andere is de dataset waarin de Utrecht Activiteitenindex ooit ontwikkeld is. Verder hebben we deze voorspelmodellen vergeleken qua prestatie met CRP als losse biomarker en fecal-calprotectine als losse biomarker. De uitkomst die we gebruikt hebben is endoscopische ziekteactiviteit en die hebben we gedefinieerd als een Crohn's disease endoscopic index of severity groter dan gelijk aan 3. Dus lager dan 3 was endoscopische heling. En dit hebben we bepaald hoe goed de modellen onderscheid konden maken tussen patiënten met ziekteactiviteit en zonder ziekteactiviteit. En dat bepaal je aan de hand van de AUC, waarbij die loopt van 0,5 tot 1. En 0,5 betekent dat er totaal geen onderscheid is, een muntje opgooien. En 1 betekent dat er perfect onderscheid gemaakt kan worden. Ik ga u straks meerdere malen deze grafiek laten zien, dus ik neem hem even met u door. Op de y-as, het is misschien wat klein, maar u gaat hem helemaal begrijpen. Op de y-as staat de AUC. Hoe lager op de y-as, hoe slechter de AUC en hoe hoger, hoe beter. Op de x-as staan de verschillende modellen die we gevonden hebben en de losse biomarkers. We gaan eerst kijken naar de 7 voorspelmodellen die uit onze systematische review zijn gekomen. En daarbij kunt u zien dat er 2 voorspelmodellen zijn. U ziet 2 kleurtjes, blauw en rood. Dat is van de verschillende datasets die we gebruikt hebben. Dat er 2 voorspelmodellen zijn die een aardig goede discriminatie hebben van 0,8. Als we dat echter vergelijken met calprotectine en CRP op de ideale manier gemeten als een continue waarde, dan zien we dat die het bijna net zo goed doen. Als we kijken naar fecal-calprotectine en CRP, zoals dat vaak in de klinische praktijk wordt gebruikt, dus met bekende afkappunten, dan zien we dat die AUC-waarden weer wat dalen. Wat betekent dit nou voor de klinische praktijk? Nou, uiteindelijk is het doel om met deze voorspelmodellen scopieën te kunnen voorkomen. En er zijn eigenlijk 2 scenario's waar dat in kan. Als je een afkappunt hebt waarmee je met meer dan 90% zekerheid kan zeggen dat er geen endoscopische ziekteactiviteit is, of juist een afkappunt waarbij je met een positief voorspellende waarde met meer dan 90% zekerheid kan zeggen dat er endoscopische ziekteactiviteit is. Als we dan kijken, zijn er 2 van de 7 modellen die negatief voorspellende waarde van meer dan 90% halen. En daarmee konden minder dan 5% van alle scopieën worden voorkomen. Voor de positief voorspellende waarde is het iets beter. Er zijn 4 modellen en zowel het calprotectine als het CRP kunnen dat voorspellen. En als we dan kijken, kunnen we met zo'n afkappunt voor positief voorspellende waarde, dus voor zeker endoscopische ziekteactiviteit, de meeste scopieën voorkomen met de voorspelmodellen, maar ook calprotectine doet het eigenlijk al aardig goed. Dat brengt ons tot de conclusie dat de gepubliceerde voorspelmodellen eigenlijk geen tot een beperkt voordeel hebben tegenover fecal-calprotectine en CRP in het voorspellen van endoscopische ziekteactiviteit bij de ziekte van Crohn. Het grootste probleem zit met name in dat het heel moeilijk is om te voorspellen welke mensen daadwerkelijk endoscopische heling hebben bereikt. En dat betekent dat als je daadwerkelijk goed wil monitoren of een patiënt wel of geen mucosale ziekteactiviteit heeft, dat een coloscopie belangrijk blijft. Dan dank ik u voor aandacht en voor de mogelijkheid om hier te mogen presenteren.
Dankjewel, Ilko. En als laatste heeft Vince Biemans vanuit de Radboud UMC een pitch ingestuurd. Hij is vandaag niet aanwezig, maar hij heeft dit van tevoren ingestuurd. En de titel van zijn artikel is: Is the Ustekinumab is associated with superior effectiveness outcomes compared to vedolizumab in Crohn's disease patients with prior failure to anti-TNF treatment. De pitch kan gestart worden.
Bedankt voor de mogelijkheid om de resultaten te presenteren van ons onderzoek vedolizumab versus ustekinumab in patiënten met de ziekte van Crohn die eerder gefaald zijn op anti-TNF. Het is een bijzonder stuk om voor deze prijs in te dienen, maar we vonden dat de uitkomst van de studie niet bepalend hoeft te zijn of het wel of niet ingediend moest worden. Ik heb geen conflict of interest en er is ook geen sponsoring geweest voor deze specifieke studie. Het aantal behandelingen voor IBD is de afgelopen jaren flink toegenomen en zal in de komende jaren ook nog flink uitgebreid worden te zien aan het figuur met medicijnen die nu onder ontwikkeling zijn. Als deze middelen op de markt komen, zijn ze getest tegenover een placebo en weten we dat ze effectief zijn voor de behandeling van IBD. We weten echter niet hoe goed ze werken ten opzichte van elkaar en of er verschillen zitten in de effectiviteit of veiligheid. Door methodologische verschillen tussen de studies zijn indirecte vergelijkingen niet of slechts beperkt te gebruiken. Direct, gerandomiseerde en geblindeerde vergelijkingen verdienen de voorkeur, maar zijn door de kosten, die op kunnen lopen tot $350 miljoen, vrijwel niet uit te voeren door non-profit organisaties. Alternatieve vergelijkingsmethodes die low budget uit te voeren zijn, waarbij wel gecorrigeerd wordt voor confounders en die makkelijk reproduceerbaar zijn, zijn dus nodig. Dit hebben wij proberen uit te voeren voor vedolizumab en ustekinumab voor de ziekte van Crohn. Zowel vedolizumab als ustekinumab zijn effectief voor de inductie en onderhoud van remissie in patiënten met de ziekte van Crohn. Observationeel onderzoek laat zien dat 85 tot 100% van de patiënten die deze middelen krijgt eerder gefaald is op anti-TNF. Er is echter geen gerandomiseerd onderzoek dat beide middelen met elkaar vergelijkt. Het doel van deze studie is daarom om de effectiviteit en veiligheid van vedolizumab en ustekinumab te vergelijken in patiënten die eerder gefaald zijn op anti-TNF-medicatie. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij gebruik gemaakt van het ICC-register, een prospectief, observationeel en multicenter cohort. Om mee te kunnen doen met de studie moesten patiënten 16 jaar of ouder zijn met de ziekte van Crohn, eerder anti-TNF gefaald hebben, naïef zijn voor zowel vedolizumab als ustekinumab voor aanvang van therapie, minimaal 52 weken voor data-analyse geïncludeerd zijn en zowel klinische als objectieve ziekteactiviteit bij aanvang van therapie hebben. Om te corrigeren voor selectiebias en confounding hebben we gebruik gemaakt van een multiple logistische regressie als primaire analyse, waarbij we corrigeren voor roken, ziekteduur, gecompliceerde ziekte, eerdere operaties, aantal orale anti-TNF-medicamenten, HBI op week 0 en biochemische ziekteactiviteit op week 0. Als sensitiviteitsanalyse hebben wij propensiescore matching gebruikt om een cohort te creëren van patiënten die gematcht zijn op eerder genoemde variabelen, met daarbij nog de variabelen ziektegedrag en locatie en concomitante medicatie op baseline. De resultaten laten zien dat ustekinumab gebruik is geassocieerd met een significant betere corticosteroïdvrije klinische remissie in de ongecorrigeerde en gecorrigeerde analyses en in het propensity score matched cohort. Ook is ustekinumab geassocieerd met een significant betere biochemische remissie in de ongecorrigeerde en gecorrigeerde analyses en in het propensity score matched cohort. Daarnaast is ustekinumab ook geassocieerd met een significant betere uitkomst van zowel klinische als biochemische remissie in de ongecorrigeerde en gecorrigeerde analyses en in het propensity score matched cohort. Voor de veiligheidsanalyses is gecorrigeerd voor andere variabelen die geassocieerd zijn met veiligheid. Hier zagen we dat er geen significante verschillen waren tussen vedolizumab en ustekinumab voor infecties, bijwerkingen of ziekenhuisopnames. Concluderend is ustekinumab geassocieerd met significant betere effectiviteitsuitkomsten, terwijl de veiligheidsuitkomsten vergelijkbaar zijn in patiënten met de ziekte van Crohn die eerder gefaald zijn op anti-TNF-medicatie. Ik wil u graag bedanken voor uw tijd.
Ik kreeg daarnet te horen dat de presentatie van Amber Bangma niet helemaal goed gegaan is, dat de dia's niet helemaal doorkwamen. En we willen haar heel graag de kans geven om nogmaals haar presentatie te geven. Dus Amber, ik hoop dat dit keer goed gaat.
Ja, nogmaals dank om hier te mogen pitchen over mijn artikel. Ja. Goed. Zoals de meeste van jullie wellicht weten, wordt de behandeling van IBD gekenmerkt door lage responsrates en reeds een hoge hoeveelheid bijwerkingen. En het voorspellen van deze beide zou kunnen bijdragen aan een flinke reductie in kosten en in klachten voor de patiënt. En in dit onderzoek werd farmacogenetisch testen voor IBD onderzocht. Nou, wat is nou farmacogenetica? Bij farmacogenetica wordt een genetische variatie van een patiënt onderzocht en op basis daarvan worden behandelingsuitkomsten voorspeld. Zo heeft u wellicht een groep patiënten die u op voorhand van behandeling genetisch kunt testen en naar aanleiding daarvan kunt stratificeren naar voorspelde reactie op het medicijn. En ook voor medicatie gebruikt in de behandeling van IBD zijn een aantal farmacogenetische associaties bekend. Het welbekende TPMT voor leukopenie als gevolg van thiopurinegebruik. En ook NUT15 is daar recent bijgekomen. Pancreatitis als gevolg van thiopurinegebruik is geassocieerd met een bepaald HLA-haplotype. En ook TNF-alpha-antagonisten en dan wel antistofvorming hiertegen. Daar is een bepaald HLA-haplotype voorspellend voor. En ondanks de brede wetenschappelijke basis voor deze vier associaties blijft het klinisch gebruik achter. En daarom was het ons doel om de klinische effectiviteit van een farmacogenetisch paspoort voor IBD te onderzoeken. Farmacogenetisch paspoort test op deze vier farmacogenetische associaties voorafgaand aan behandeling. Dit deden wij in ons 1000 IBD cohort van IBD-patiënten behandeld in het UMCG. En in stap 1 deelden wij dit cohort op in thiopurinegebruikers en anti-TNF-alpha-gebruikers. In stap 2 werd retrospectief bepaald welke patiënten een bijwerking had ontwikkeld en welke niet. In stap 3 werd het farmacogenetisch paspoort bepaald. En in stap 4 berekenen wij de klinische effectiviteit door ervan uit te gaan wat er was gebeurd als op voorhand dit farmacogenetisch paspoort bekend was geweest. In totaal vonden wij 150 bijwerkingen in ons cohort, waarvan er 54 voorspeld hadden kunnen worden met een farmacogenetisch paspoort. We vonden een number needed to genotype van 24, wat inhoudt dat slechts 24 patiënten gegenotypeerd hoeven te worden voorafgaand aan behandeling om één bijwerking te kunnen voorkomen. De kosten van een dergelijk paspoort bedragen ongeveer $50, wat neerkomt op ongeveer $1200 per voorkomen bijwerking. En alleen al voor IBD is dit kosteneffectief. Ik zeg alleen al voor IBD, omdat wij gebruik maakten van een genoomwijde genotypering, wat inhoudt dat ditzelfde paspoort gebruikt kan worden voor andere medicijnen en ook in andere specialismen. Hiermee concluderen wij dat een farmacogenetisch paspoort voor IBD de behandeling van IBD aanzienlijk kan verbeteren en dus geïmplementeerd moet worden in de klinische zorg. Bijvoorbeeld door een knop in het elektronisch patiëntendossier, waarbij een arts makkelijk kan inzien of een patiënt een risico heeft op een bepaalde bijwerking. Graag dank ik mijn hele onderzoeksgroep van het UMCG en mijn co-auteurs. En ja, twee keer gezegd, blijft beter plakken, denk ik.
Amber, dank je wel. Dit was een presentatie van de top 3 van de Young ICC research artikelen. En men kan vanuit thuis stemmen, want we willen graag stemmen voor nummer 1, 2 en 3. Als het goed is, ziet u een polvraag nu verschijnen, waarbij u kunt stemmen op Amber Bangma, op Ilko Brandt of Vince Biemans. Daar krijgt u nu de tijd voor om op een van die drie te stemmen, van wie u vindt dat zij het beste artikel hebben. En aan het einde van de webinar zullen wij dan de uitslag bekendmaken. We gaan starten met het tweede deel van de webinar.
deed ook heel soepel.
Totaal niet storend hoor.
Welkom bij deel 2 van onze webinar. We gaan het hebben over corona en IBD. Nou, de corona-epidemie heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Het heeft er onder andere geleid dat we hier niet met elkaar in Amsterdam zitten, maar op de online webinar. Als we teruggaan naar de tijd in maart, april, zijn er dingen op ons afgekomen die we eigenlijk van tevoren nooit hadden verwacht. De toekomst is, onze perspectieven is om een groot aantal zaken toch wel veranderd. En dit heeft eigenlijk de hele samenleving beïnvloed. Als het goed is, zien jullie nu een slide. Heel mooi. dat het de hele samenleving invloedt, wou ik hier laten zien. Ik heb afgelopen zondag samen met mijn zoontje van 3 jaar pepernoten gebakken. Dat is inderdaad wat vroeg voor het jaar, maar het was op speciaal verzoek van hem. Waarbij hij zei, ja, mama, de pepernoten moeten wel een beetje afstand houden in verband met het coronavirus. En als u goed oplet, dan ziet u daar links onderin dat dat toch wat anders is geworden. Nou, zoals u al misschien begrijpt, heb je daar een papa pepernoot, een mama pepernoot en een kindje pepernoot. En die mochten wel bij elkaar. Zo zie je meer dat corona houdt iedereen bezig. Voor ons MDL-artsen betekent het stoppen van de reguliere scopieën, het bijna volledig communiceren met je patiënten via de telefoon of met de e-health, maar ook MDL-artsen die diensten deden op de IC, op de corona-afdelingen. En ook voor ieder individu had het toch wel heel veel impact. Ook voor onze IBD-patiënten. We kregen vragen op ons af van IBD-patiënten die immunosuppressiva gebruiken en op de IC werken. Wat moesten we daarmee? En wanneer moeten we testen? Nou, gelukkig heeft de CTUVN met NVMDL-bestuur heel snel een mooie website gebouwd waar we patiënten naartoe konden verwijzen voor een heleboel antwoorden op hun vragen. Waarvoor dank. Maar met weinig literatuur moesten we eigenlijk heel snel aan de slag. Zo ook met IBD-patiënten met een exacerbatie en corona. Wat moesten we daar nou mee? Daar zal Maurice Lutgen straks meer over vertellen. Met een aantal casuïstiek. Maar we beginnen met de presentatie van Gerard Dijkstra uit Groningen. Patiënten presenteren zich ook met misselijk braken en diarree. En hoe zit dat nou precies? Gerard, het woord is aan jou en we beginnen met 2 polvragen.
Dankjewel Marijn. Inderdaad, corona in de darm, van receptor tot diarree. Hoe zit het ongeveer in elkaar, denken we? Die kennis is natuurlijk heel erg toegenomen. In de beginfase wisten we echt heel weinig. En dat is toch wel een nieuwe ervaring, moet ik zeggen, om op deze manier adviezen te moeten geven. De eerste vraag vooraf, om even de kennis vooraf te testen. Hier is de eerste. Wat is ongeveer het percentage COVID-19 patiënten dat zich presenteert met diarree als initieel ziektesymptoom volgens een recente studie uit China? Is dat A 10-30%, B 35-50%, C 50-70%? En deze studie is de studie van Pan, gepubliceerd in de American Journal of Gastroenterology heel vroeg in het outbreak moment. Dus of je daar antwoord op wil geven, A, B of C. De tweede vraag, dat is een vraag ten aanzien van de receptor. Op welke epitheliale locatie in de tractus digestivus wordt angiotensine converting enzyme 2, receptor 2, ACE2, het meest tot expressie gebracht? Is dat A, het duodenum, B, het ileum of C, het colon? Ook daar mag u nu een antwoord op geven. En dit is om te kijken wat uw voorkennis is. Of ik praat je ook voor niets houden of u het allemaal al weet. Wij als MDL-artsen weten eigenlijk best wel veel van virale infecties. Zeker bij IBD. Als je kijkt aan de linkerkolom naar de virussen die we hebben. De tweede kolom de testen die we doen. En de derde kolom de vaccins die er zijn. Of de antivirale middelen. Dan zie je om met de antivirale middelen te beginnen, we eigenlijk nu allemaal wel voor al deze virussen virale middelen hebben, behalve voor HPV. En ook nu, dankzij de snelle ontwikkeling in het wetenschapsgebied, ook voor SARS-CoV-2 zijn de virale middelen als je die maar vroeg genoeg inzet. Als je naar de vaccins kijkt, is het wat droeviger gesteld. Daar zijn van een aantal nog steeds geen vaccins, met name ook niet voor de herpesvirussen en ook niet voor de SARS-CoV-2. Maar we hopen natuurlijk dat de ontwikkeling in de vaccintechnologie dit nu ook snel voor de andere virussen opgelost gaan worden. Misschien is dat wat optimistisch, maar ik hoop het wel. Dan naar de testen, moet je dat ook testen bij IBD? Nou, de meeste testen we. Influenza testen we niet, herpes simplex testen we niet. CMV alleen op indicatie en EBV ook op indicatie. Want het merendeel van de mensen is EBV natuurlijk positief. 95% heeft natuurlijk van vijver doorgemaakt en 60% heeft CMV doorgemaakt. In het algemeen gelden bij virale infecties zowel T- als B-celresponsen belangrijk zijn. En dat is precies wat we gaan behandelen bij de IBD-behandeling. Dus dat bijt elkaar een klein beetje. Hier is dan de eerste casus, een corona-IBD. Een jonge man, 25 jaar, een blanke voorgeschiedenis, helemaal in het vroeg in het epidemie-seizoen. Een jongen uit Utrecht, kreeg koorts, hoofdpijn en diarree. Kreeg op 17 maart rectaal bloedverlies in de neus, een PCR SARS-CoV-2 positief. Geen longklachten. Toevallig was dit een zoon van een hematoloog in ons ziekenhuis, dus die haalde zijn zoon naar Groningen. Ik heb diezelfde dag toen een scopie gedaan en ik zag een pancolitis ulcerosa, Mayo 3. En er was natuurlijk de vraag, ja, wat nu? Geen informatie, wat gaan we doen? En als je dan kijkt naar de pathofysiologie van het virus, dan hebben we links bovenin het plaatje waarbij het virus, de coronavirus met al die spikes, daarom heet het corona. Zo'n spike bindt aan de ACE2-receptor en dan knipt het serineprotease, knipt hem eraf. En dan gaat het virus de cel binnen en kan het andere virussen besmetten. Het aardige daarvan is dat ook uit Groningen, uit Nederland, onderzoek gedaan is. Dat is wel leuk om te melden hier. Dat die TNF-antagonist gebruik en ook het ontsteken van het slijmvlies de receptor voor die serineprotease opreguleert. En hier is natuurlijk discussie gaande. Zijn mensen met een actieve ontsteken van het slijmvlies ook vatbaarder voor het virusinfectie? Dat is nog steeds een open discussie. Dan het tweede plaatje. Daar ziet u dat het virus de pneumocyte infecteert en het endotheel. Dan krijg je de inflammatierespons met heel veel TNF-alpha, IL-1 en IL-6... dat is dus de inflammatoire fase van de infectie. En daar is uit ook Nederlands onderzoek vanuit Nijmegen, die heeft aangetoond dat ook jonge mensen heel ziek kunnen zijn. Namelijk als je de tol-receptor 7 een losse functie hebt, dat je dan minder interferogramma maakt en zieker wordt. En er zijn een aantal jonge mannen dus die dat hebben. En dus die jonge mannen die heel erg ziek worden. En dit is een Nederlands onderzoek die hier aan bij heeft gedragen. Dat vind ik echt leuk om te zien in zo'n epidemiefase. Dan krijg je de derde fase onderin. Je krijgt toename, het endothel is lek. Er lekt vocht tussen de bloedvaten uit. En de bloedvaatjes onderin die raken verstopt. Dat zijn de microtrombi. En dat oedeem, dat zorgt voor de stille ischemie. Je zit gewoon rustig in de stoel en niks aan de hand. Maar zodra je iets gaat doen, krijg je zuurstekort. Dat is een stille ischemie door de oedeem. En dan krijg je de microtrombi in de bloedvaten. Dat zijn de longembolieën. Dus dat is de oorzaak van de ernstige longproblemen bij deze patiënten. Hoe zit het dan met die ACE-expressie? Dit is dus de antwoord op de vraag. Maar ik weet niet of de antwoorden al binnen zijn. Zo niet, dan ga ik dat nu vertellen.
Op vraag 1 zijn de antwoorden net binnen.
Ja.
Antwoord A heeft 65% gegeven. Antwoord B 22% en antwoord C 3%.
Oké.
Okay. Weet je de vraag nog uit je hoofd?
Ja, maar zeker. Dat was de vraag over de diarree. Hoeveel vak je diarree ziet. Dan zie je dus dat toch mensen hier iets leren, denk ik. Want eerst over de vraag 2 antwoorden.
En vraag 2 heb ik nu ook net binnen. 27% heeft antwoord A gegeven, 49% antwoord B en 24% antwoord C.
Nou, dan zie je dat degenen die dus het antwoord ilium hebben gegeven het goed hebben. Want hier links in het plaatje zie je de kleuring op ACE2. En dan zie je dat het in de brush border heel erg positief is. En dat enzym, die ACE2-receptor, die zit dus op de rand van het ilium. En in de rechterkant zie je het plaatje van de colon en daar zie je het niet. Daar zie je het wel in het endotheel. Dus de bloedvaatjes zijn positief. Wat is dan de functie van het epitheliale ACE2-receptor? Nou, dat is betrokken bij membraantransport, aminozuurhomeostase. Die maakt antimicrobiële peptiden is erbij betrokken. De lokale immuniteit en dan heeft het ook invloed op het microbioom. Er zijn nu vele studies dat mensen met een COVID-infectie een afwijkend microbioom hebben. Hier is ook weer het leuke, hier zie je dat oud onderzoek uit Groningen, die voor het eerst die ACE2-receptorkleuringen deed in alle organen. nu 10 jaar later of 14 jaar later opnieuw aangehaald werd. En we mochten een review schrijven over de functie van het ACE-receptor in alle organen in het lichaam. En dat is een heel hoog geciteerd artikel geworden. Dus zie je hoe iets ouds dan weer terug kan komen. Een oude kleuring. Wat voor symptomen? Dit is het antwoord op vraag 2. Het antwoord was dus 10-30% dat je diarree hebt.
Ja.
De meest voorkomende klacht is koorts, dan een droge hoest en kortademigheid. Dus die verkoudheid komt helemaal niet zo heel veel voor. Dat is maar 7% van mensen die verkoudheidsklachten hebben. Wat ook opvallend is, is die slechte eetlust, het verlies van smaak. En ook het ruiken kan soms beïnvloed worden. Dat is opvallend, hè, die slechte eetlust. Dat is waarschijnlijk dan ook een soort gastroparese. En vermoeidheid, dan hoofdpijn, spierpijn. Maar diarree dus soms ook. En wat opvallend is, mensen met maag-darmklachten, dus die slechte eetlust, de diarree, misselijkheid en braken, die hebben vaker leverproefstoornissen, vaker stollingstoornissen en liggen ook langer op de IC. Dus een darminfectie speelt waarschijnlijk toch wel een beetje mee bij het beloop. Wat voor complicaties zie je dan? Nou, pneumonie is het bekendst. En ARDS waarvoor je beademing nodig hebt. Je ziet vaak ook wat lichte leverproefstoornissen, maar dat leidt nooit tot leverfalen. Of nooit, bijna nooit. Je ziet ook vaak dat het hart, daar zitten ook myocyten in het hart. En die worden ook geïnfecteerd. Zie je verhoogd troponine, soms ook acuut hartfalen, ritmestoornissen en een hartontsteking. Veneuze en arteriële trombose is al genoemd. Die microtrombi in die bloedvaten. Acuut nierfalen, neurologisch bewustzijn en zelfs CVA is beschreven en een shock. Dat staat heel goed beschreven in het artikel van Nature Medicine van Gupta. Dus als iedereen de details wil weten hoe het precies op elk orgaanniveau zit, is dat artikel aan te bevelen. Dan komt er weer een vraag om even voorkennis te toetsen. IBD en corona, wat nu? We hebben nu een 34-jarige patiënt. Heeft SARS-CoV-2 in de neus en in de feces. Heeft een opvlamming en die reageert niet op prednison. Opvlamming van colitis ulcerosa. Wat is in dit geval de meest aantrekkelijke medicamenteuze behandeling? Ook daar even tijd om te stemmen. Is dat A, azathioprine, B, cyclosporine, C, infliximab of D, vedolizumab? Dus jullie mogen dit aangeven wat jullie voorkeursbehandeling heeft voor de steroïdrefractaire colitis ulcerosa. Dan ga ik door en ik hoor van Marijn als de antwoorden binnenkomen. Wat hebben wij gedaan? We hebben patiënt in remissie gebracht met steroïden. Daarna mesalazine. We dachten om die dosis steroïden zo laag mogelijk te houden om vroeg te starten met mesalazine. Mesalazine natuurlijk geen effect bij acute colitis. Maar ja, die mesalazine moest gestopt worden wegens een perimyocarditis. Dat is heel zeldzame bijwerking van mesalazine. Maar misschien dat hier toch een relatie is met het SARS-CoV-2-infectie. Waardoor deze patiënt eerder die perimyocarditis kreeg. Dus ik kreeg echt pijn op de borst, ECG-afwijkingen en we moesten stoppen met de mesalazine. En toen ging alles over van het hart. Toen bij het afbouwen van de steroïden, we hadden natuurlijk geen onderhoudsbehandeling nu. Terwijl de neuskelel negatief was, bleven de darmbiopten positief op het SARS-CoV-2-virus. Bij het afbouwen van de steroïden weer een opvlamming. En toen behandeld met vedolizumab en daarmee een remissie, zowel endoscopisch bewezen remissie. Dus dit leek goed af te lopen. Tot nu toe loopt er nog steeds af. Patiënt is nu terug naar Utrecht om daar verder behandeld te worden. Welke medicijnen zijn nou voor IBD-patiënten en COVID-19-patiënten beschreven? Nou, als COVID-19-medicijn zijn de corticosteroïden nu beschreven. Die zijn effectief ook bij IBD. Dexamethason is dat best onderzocht. En als je dan naar die getallen kijkt, dan is dat helemaal niet zo'n heel grote winst. Hè? Dan is het 21,6% mortaliteit versus 24,6% mortaliteit. Dus niet zo'n heel groot verschil. Maar het is in ieder geval niet schadelijk. Hetzelfde geldt voor methylprednison en eigenlijk ook voor hydrocortison. Ook dat is geassocieerd met een kleine reductie in mortaliteit. Dan heb je cyclosporine en tacrolimus. Dat is effectief bij colitis ulcerosa. En het aardige daarvan is dat daarvan in vitro is aangetoond voor het SARS-CoV-1-virus dat het ook een antiviraal effect heeft. En het beloop van COVID-19-patiënten in patiënten die calcineurine-inhibitoren gebruiken, dus bijvoorbeeld lever- of niertransplantatiepatiënten, is ook relatief mild. Dus het lijkt erop dat dat misschien wel ook wel kan. Vedolizumab, effectief, is niet een COVID-medicijn, is effectief in IBD. In theorie geen negatief effect op COVID. Alleen, er zijn alleen case reports zoals degene die ik net noemde. Anti-TNF-alpha effectief een IBD. De Secure IBD-register liet opvallend weinig patiënten op die IC zien van patiënten die anti-TNF gebruikten. Maar ook daar zullen de case reports onze antwoorden moeten geven. Rutger zal ons straks hier iets over vertellen, Maurice, over de cases die beschreven zijn in Nederland. Conclusie. Het SARS-CoV-2 infecteert dus het maag-darmslijmvlies. Zowel het epiteel, vooral het ilium, als het endoteel. En dat zit in het hele lichaam, in het hele maag-darmkanaal. De feces blijft veel langer PCR-positief dan het neuslijmvlies. We weten niet of dat ook infectieus virus is. Dat is wel aannemelijk, maar nog niet echt hard aangetoond. Een actieve IBD-infectie en een SARS-CoV-2-infectie, dan moet je T-celremming en B-celremming vermijden. Meestal zien we, kun je waarschijnlijk geven macavidine perimyocarditis die ik dus net beschreven heb. En steroïden lijken veilig. Ja, is cyclosporine dan de eerste keus bij steroïdrefractaire colitis? Ik denk het wel. Alleen er zijn nog heel weinig cases van, niemand durft het. Vedolizumab, is het veilig? Weten we niet. Antinef, is het veilig? Weten we niet. Allemaal case-based nog steeds om dat te bespreken met de patiënt.
Gerard, we hebben net ook de antwoorden op vraag 3 binnen.
Ja.
En antwoord A had 9% als goede antwoord gegeven. B 15%, C 47% en D 29%.
Oké, dus ook daar is hier wat geleerd, denk ik.
We gaan het allemaal anders doen. Maar wie weet, we staan in de vooravond van de tweede golf.
We zijn nu een beetje beter voorbereid.
Ja.
Maar we hebben nog heel weinig data. Registreer daarom patiënten via het Secure-register. Daar is de website waar je dat kunt doen. En volg de informatie. We hebben de Crohn en Colitis Vereniging gekozen als informatiekanaal. Die informatie die daarop staat is nog steeds actueel. Het was een hele spannende tijd. Ik heb echt toen echt bijna slapeloze nachten gehad. Samen met het hele team, met de IBD-commissie. Wat voor adviezen moeten we uitbrengen? Die adviezen staan nog steeds op, zijn nog steeds actueel. Zodra we nieuwe dingen vinden, zullen we het aanpassen. Dank je voor uw aandacht.
Gerard, hartelijk bedankt voor deze presentatie. Aan het publiek thuis, ik heb gehoord dat er wel 198 mensen zijn ingelogd. Kom met wat originele vragen voor ons, want we lopen aardig op tijd. Dus we hebben alle tijd om een mooie discussie te openen. Dan wil ik nu het woord geven aan Marie Lutgens, MDL-arts in Tilburg.
Dankjewel, Marijn. Ja, ik ga een stukje terug nog voordat ik die prachtige adviezen van jou had, Gerard. Want ik zit in Tilburg en dan hadden we net de carnaval achter de rug. En toen kwam daar ook de eerste patiënt in het nieuws. Iedereen een rep en roer. En toen kon het natuurlijk niet meer lang duren voordat we ook iemand kregen die COVID en IBD had. Maar daar waren we initieel helemaal niet op bedacht. Want iedereen die op deze periode bij ons op de spoedeisende hulp kwam, die had eerst COVID en dan pas andere dingen. Deze 19-jarige dame, die had pas 10 dagen klachten. Fors veel buikpijn, hoge koorts, bloederige diarree. Wat uiteindelijk alleen maar waterig werd, maar ook 's nachts en overdag nog frequente, dunne ontlasting. Was verder niet in het buitenland geweest en geen gekke dingen gegeten. Verder andere zaken die initieel op COVID zouden kunnen duiden, waren niet aan de orde. Ze hoesten niet, was niet kortademig. En bij dames die zich bij ons presenteren met buikpijn, wordt natuurlijk ook altijd gynaecologisch gekeken of er iets aan de hand kon zijn, maar dat was bij haar niet. Deze dame had wel net haar oma verloren aan COVID in ons ziekenhuis. En haar moeder was ook positief. En de laatste keer dat ze haar oma nog had gezien was twee weken daarvoor op een feest. Dus wij waren wel wat onder de indruk. Want initieel dachten we, komt een jonge dame met buikpijn, diarree. Dat is een infectieuze colitis. We waren wel wat onder de indruk van haar labuitslagen met een CRP van ruim boven de 300. Andere inflammatieparameters. Maar haar extorax liet niet zoveel dingen zien. Ja, ze had ook niet heel veel hoesklachten. En bij de screening van iemand met buikpijn bij ons op de spoedeisende hulp liet de echo een pancolitis zien. Dus gingen we gezien het korte bestaan van haar klachten, ruim een week, zaten we toch eerder aan een infectieuze colitis te denken. En dan was ze bij rempel ook nog SARS-CoV-2 positief. Zowel in haar feces als in haar keelkweken. We wisten toen eigenlijk nog helemaal niet waar we mee te maken hadden. Dus toen dacht ik, misschien is het wel een presentatie van COVID. Hè, dat we iemand opnemen met een forse colitis op basis van COVID zonder al te veel pulmonale klachten. Dus we namen die dame op en gingen gewoon eens kijken wat er gebeurt en alle kweken die binnenkwamen. En initieel liep zonder al te veel te doen met een infuus en wat pijnstilling liep haar CRP ook terug. Maar de ontlastingfrequentie niet. En dat CRP bleef hangen en begon ook weer te stijgen. En toen begonnen we ons toch achter ons hoofd te krabben. Hebben we dan, want ja, we zijn hier toch MDL-dokters die IBD nog wel eens zien. Een sigmoscopie gedaan. En toen zagen we toch dingen die we wel vaker zien. Als iemand zich presenteert bij ons met een nieuwe IBD. En om hier nou proberen onderscheid in te maken, dachten we, nou, dan laten we biopten nemen en laten we kijken of we de SARS kunnen vinden in de biopte van het colon. Nou, dat was negatief. Inmiddels was haar feces-PCR ook negatief geworden. Nieuwe die afgenomen was. Haar keel was wel nog positief. Maar die dame knapte maar niet op. En dit was zo ongeveer in de periode dat we ook berichten kregen dat steroïden wel eens slecht konden zijn voor het beloop van COVID. Maar we vonden dit endoscopisch beeld toch zodanig passend bij een inflammatoire darmziekte bij een dame die niet opknapte. En we werden gesterkt door het feit dat het virus niet in de biopte zat. Dat we toch zijn gaan behandelen als zijnde een IBD. En op basis van de endoscopische plaatjes hadden we voor Crohn gekozen. We waren nog een beetje bangig. Dus echt dexamethason hebben we toen niet gegeven. Het ging allemaal wel. Dus we zijn met budesonide gestart. 9 milligram. Toen al haar biological screening binnenkwam. En dat komt natuurlijk goed weg dat dit een Crohn was. En geen colitis of serosa. Dus ze heeft geen cyclosporine gekregen, Gerard. Maar we zijn met infliximab begonnen. En daarna ging het eigenlijk ontzettend snel veel beter met haar. CRP daalde, ontlastingfrequentie kwam af. Gewoon echt iemand die biological naïef is, die goed reageert op een infliximab, inductie. We waren toen ze naar huis ging, nog met budesonide afbouwschema, nog wat huiverig om thioprines te starten. Want ze is ook nog een keer teruggekomen op de spoedeisende hulp met leverenzymafwijkingen, Gerard. Waar ze zelfs nog een endo-echo voor heeft gekregen om te kijken of ze echt geen galstenen had die we op de uitwendige echo niet konden vinden. Maar later in rustiger vaarwater op de polykliniek toch de thioprines opgestart. Uiteindelijk bleek ze ook echt IgG positief te zijn, had echt doorgemaakt. En inmiddels is ze recent nog op controle geweest, waarbij we een dame hebben die zowel biochemisch als klinisch in remissie was. De reden waarom ik deze casus hier graag wilde presenteren is dat we natuurlijk initieel vooral alles was COVID en we wisten niet wat we moesten doen. Maar uiteindelijk moet je toch de dingen behandelen waar je ervaring mee hebt. Omdat het zo toch bij een IBD paste en geen COVID, hebben we dat gedaan. En gelukkig die dame snel beter geworden. Maar later kwamen een aantal andere mensen die natuurlijk bij ons onder behandeling waren en al immuunsuppressie hadden, die ons dan belden dat ze positief waren. En wat doe je daar dan mee? Zijn natuurlijk veelal mensen die op thioperine staan of op mesalazine staan of op anti-TNF, op vedolizumab onderhoud. En voor deze 57-jarige man, die al jarenlang bekend is bij ons met een chronische colitis onder purinetol, onder 6 captopurine, die was goed ziek, is vanuit ons overgeplaatst naar Leiden. Dan hebben we toch het advies gegeven om de thioperines maar te staken, wetende natuurlijk niet hoe lang die ziekteopname ging duren. En toen, tegen die tijd, waren we toch al wat verder dat we wat positieve berichten kregen over steroïden. Dat mocht die opvlammen, dat we dat dan met steroïden zouden kunnen gaan behandelen. Gelukkig heeft hij geen opvlamming gekregen, ook niet heel lang in Leiden gelegen en snel weer terug naar ons. En dat is verder goed gegaan. We zijn zijn thioperines weer opgestart. En moeten nu maar kijken hoe dat gaat, want hij is natuurlijk wel prone voor mogelijke reinfectie met COVID. Een wat oudere man die wij kregen met een ileocecale kroon die in remissie was onder vedolizumab. Deze man is uiteindelijk overleden aan COVID op de afdeling omdat hij niet meer naar de IC wilde. Deze man had niet voor niks vedolizumab, want die was fors cardiaal en pulmonaal belast qua comorbiditeiten. Dus wij vermoeden dat hij geen last heeft ondervonden van onze vedolizumab immuunsuppressie. Maar heeft toch helaas de strijd verloren aan COVID op basis van zijn cardiale en pulmonale comorbiditeit. En dan zijn er ook de mensen die je belt tijdens je spreekuur als controle. Die zeggen, ja dokter, ik heb COVID gehad. Maar verder eigenlijk alleen wat verkouden en een beetje keelpijn en verder niks. En die wel al een aantal jaren bij ons onder dubbele immuunsuppressie adalimumab thioperine staan. En die merken er dan helemaal niks van. En toen vroeg ik nog, nou, als je wil, kun je, als je je niet lekker voelt of flink koorts hebt, dan stopt de thioperine maar 2 weken en kijk even wat er gebeurt. Spuit had ze net gezet, dus daar had ik nog wat geluk. Maar zei ze, ach dokter, ik kom alweer bijna buiten en het is allemaal weer voorbij. Dus die zijn er gelukkig ook. Ja, ik denk dat er de komende maanden en jaren nog heel veel informatie uit de registries gaat komen, waar we ons nou wel of niet zorgen over moeten gaan maken. En vooral erg nu gesterkt door het feit dat we een goede rescue therapie met steroïden hebben, mocht je iets moeten stoppen of willen stoppen van iemand die in onderhoud is. En dan heb ik mijn best gedaan om binnen de tijd te blijven, denk ik.
Heb je prachtig gedaan. Ja. Nou, dan hebben we mooie tijd voor een aantal vragen. Ik zie een heleboel binnenkomen, hartstikke leuk. De eerste vraag is van Anne de Boer. Vaak komen GE-klachten dan wel diarree later dan een corona-infectie. Heb je een idee hoe dat kan?
Ja, dat komt omdat het meest gevoelige voor de receptor is de neusreceptor natuurlijk. Dat komt het eerst binnen. Hè?
Ja.
En daar is de longen zijn natuurlijk, zit ook heel veel ACE-receptor op. En daar heb je dus de eerste endotheliale schade. En daarna de epithel kan ook zijn best zijn dat het epithel vermenigvuldigt natuurlijk heel veel. Hè? Dus elke 5 dagen heb je nieuwe cellen. Dat je daardoor wat minder klachten hebt van de diarree. Maar het is wel zo, als ze die klachten krijgen, dan is het beloop misschien ook wel erger.
Ja.
Dus wat jij ook liet zien, dus als je met diarreeklachten en COVID hebt, dat is wel een andere categorie patiënten.
Ja, en ik weet inderdaad ook niet of dat eigenlijk in het hele land gebeurt, maar elke klinische patiënt bij ons die nu een feces-test krijgt, daar zit ook de coronatest bij in. Hè?
Ja.
Ja, wij doen denk ik alleen bij verdenking op. Dus het is niet iets wat we standaard bij de testen afnemen. We hebben al heel veel mensen in die tijd waar wij gebeld werden dat ze zich presenteerden met Melena.
Oh ja.
En dat viel ons op. Ik heb daar eigenlijk niet meer naar teruggezocht. Maar dat mensen dan aan werden gekondigd met donkere, zwart-ogende diarree.
Ja.
En dan bleken er mensen op de spoedeisende hulp te zijn die ook een saturatie hadden van 70%. Ja, dan ging het lampje branden.
Ja.
Maar ik weet niet of in de landen die ervaringen ook zijn, maar dat hebben we nog een aantal keer aan de hand gehad. De
discussie was natuurlijk ook voor de calprotine-bepalingen in het lab. Is dat nou een infectieus virus, ja of nee? En over het algemeen hebben we gezegd dat we die calprotine-bepaling gewoon door kunnen gaan. Want die labmensen hanteren hetzelfde protocol als andere mensen. Dus je kunt gewoon een calprotest doen. Thuistesten zijn natuurlijk wel interessanter in dit kader. En worden nu ook al meer gebruikt.
Ja. Gaan we naar de volgende vraag van Rachel West. Voor jou Gerard, want het gaat over jouw casus. Je beschrijft een patiënt met actieve ziekte. En welke medicatie je zou gegeven hebben in die situatie. Maar welke medicatie vind je dat we moeten stoppen als een patiënt met COVID binnenkomt of in de thuissituatie kan blijven?
Ja, ik denk dat het wat belangrijk is die T- en B-celrespons. En echte T-celremmers zijn natuurlijk, de thioperines zijn dat. Ja. Metoclopramide is echt een B-celremmer en daarom wordt ook Bardyme heel veel gebruikt. Dat zou ik ook stoppen, want dan heb je minder immuunrespons tegen je virus. Alleen het probleem van die middelen is dat het heel lang nawerkt. Dus als je in jouw geval de iemand aan stopt, het biologische effect dat is wel 3 maanden aanwezig. En dus ja, wat doe je eigenlijk met het stoppen? Hè? Dus het is niet, dat adviseren we wel. Hè? Door tovacitinib, Imuran, metoxaat stoppen. Maar hoe zinvol het is, weet niemand.
Nee. Heb je niet eerder effect? Zeg, na een week of 2, zeg je stop, je weet nog niet wat gaat gebeuren. Die mensen lagen soms 3 maanden op de IC.
IC, ja. En dan krijgen we alle secundaire effecten krijgen natuurlijk ook. Dus ja. Het is wel, we hebben in het advies gezegd stoppen.
Ja. En infliximab?
Infliximab vind ik eigenlijk wel een heel interessante. Daarom ben ik heel blij met deze casuïstiek. En ook uit de Secure Registry. Want ik denk dat anti-TNF, dat remt natuurlijk inflammatoire respons ook in de long. Ja, er lopen nu verschillende trials, ook met anti-IL-6, tocilizumab. Aan de kinderen, anti-IL-1. Veel discussie over. Ongoing trials. Nu eindelijk eens een keer goed uitgezocht. Er is ook heel veel bagger gepubliceerd. Maar ja, we moeten het met z'n allen doen. Dus goed de casussen beschrijven. En dan moeten we daaruit leren. Anti-TNF vind ik een moeilijke. Moet je dat dan opstarten of niet? Je had geen virus meer in het biopt. Hè?
Mm-hmm.
We hebben wel virus in het biopt.
Ja.
Dus toen hebben wij voor Vedo gekozen. Maar ik denk dat dit nog een open discussie is. Of je echt niet met anti-TNF kunt starten. Ja. Misschien wel.
Misschien wel. Ja, nou, ben benieuwd wat als we kunnen hier eigenlijk over een half jaar wel weer gaan zitten.
Ja.
Maar we hebben nog een aantal vragen. En de eerste vraag is of je niet aan je telefoon, aan je microfoon wilt zitten.
Oké.
Okay. Dat stoort.
Oké.
Carmen Hoyes, u vraagt betreffende de casus van de corticosteroïd refractaire pancolitis. Velusimab staat bekend om een vertraagde effect in het bereiken van remissie. En daardoor wordt het niet als rescue-therapie gebruikt in een ernstige colitis ulcerosa. Waarom niet kiezen voor cyclosporine, sneller effect en bekend met enig antiviraal effect of infliximab?
Eens. Dus
eigenlijk vooral, waarom heb je nu voor velusimab gekozen in deze patiënt?
Ja, klopt. Dat was omdat de patiënt had wel een flare op de dalen van de prednison, maar niet zo heel ernstig.
Nee.
Dus we hadden al de tijd wel even. We konden met mijn prednison wel een beetje moduleren. Ja. En ik moest met de monotherapie verder. Ik moest onderhoud bedenken. Dus toen hebben we voor Vedo gekozen. Maar inderdaad, de vraag is terecht. Ik denk dat cyclo überhaupt altijd bij colitis ulcerosa, opvlamming, de eerste keuze is. Want
bij theoprine naïeve patiënten.
Maar ook bij theoprine experienced patiënten.
Ja.
Want je hebt namelijk, als je eerst cyclo geeft, dan is het effect van TNF daarna als het faalt beter dan andersom.
Maar je stond op dat punt niet met een patiënt van of naar de chirurg of ik ga nu iets geven. Dat was niet aan de hand.
Jazeker, dat was ook wel aan de hand, maar ik had natuurlijk een wakende hematoloog-collega meedenkend op de achtergrond. En samen met de patiënt voor deze optie gekozen.
Nee. Gelukkig is het goed gegaan.
Ja.
Nou, gaan we naar de volgende vraag van Bas Oldenborg. Er zijn nu twee casussen beschreven van IBD Novo bij COVID-19 positieve patiënten. Wordt dit vaker beschreven en zouden jullie kunnen speculeren of er een mechanisch verband zou kunnen zijn?
Ja, waarschijnlijk wel. We zagen namelijk bij onze patiënt, ik heb laten zien dat de ACE2 receptor natuurlijk in het endoteel zit. Maar we zagen het ook in het endoteel veranderingen. Ja. Dus er is een endotelitis. Dus ik denk dat die COVID de colitis heeft getriggerd. En jullie patiënt ook.
Ja, want ze had pas 10 dagen klachten.
Ja.
We hebben het er nog nagevraagd. Het was geen chronisch verhaal.
Nee.
Het was niet een meid die al jaren of een jaar met buikpijn of met ontlasting, met ontlastingproblematiek liep. Dus dat was voor ons wel een discrepantie. Voor de moleculaire achtergrond, dat moet ik in ieder geval de mensen schuldig blijven. Maar we hebben daar ook wel mee gezeten. Ja, van waarom is dit een IBD van iemand die pas 10 dagen klachten heeft? Moet haast wel uitgelokt zijn door SARS.
Ja. Ja, nou ja, dat is toch wel de indruk die we hebben. En wat denk ik ook de uitdaging gaat zijn voor de komende tijd.
Ja.
Hopen dat het nog meeviel, maar ik las net berichten dat ze zowel in Leiden als in Amsterdam ook weer de reguliere zorg beperkt gaat worden. We zullen zien welke kant op gaat. We gaan naar de volgende vraag van Annemarie de Vries. Is er een indicatie voor profilactisch fractieparine voor patiënten met een actieve IBD en corona-infectie zonder opnameindicatie? We hebben natuurlijk alle artikelen wel gelezen, ook van de radiologen, dat het toch wel trombogeen is, het COVID-19. Wij nemen in ieder geval elke opgenomen IBD-patiënt krijgt profilaxe, maar het is inderdaad de polyklinische patiënten zouden dat nou ook moeten doen. Dat weet natuurlijk niemand, maar daar kunnen we wel over speculeren.
Kunnen we over speculeren. Het gunstige effect natuurlijk ook is dat het heparine ook voor colitis helpt. Dus ik zou het niet direct adviseren, maar laagdrempelig. Als er bijkomende risofactoren zijn, pilgebruik, andere dingen, dan zou ik het ook niet adviseren, zeg maar. Dus,
nee, dit is denk ik geen richtlijn over. Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het wel een goed iets is om ons achterhoofd te houden.
Mensen met IBD die ook nog COVID hebben.
Ja, dus, maar wel thuis zijn.
Wel thuis zijn.
Ja.
Omdat extra tromboembolisch risico bovenop van de IBD wat ze al hebben. Ja, gevoelsmatig zou je zeggen, wij doen het niet.
Nee, we doen het ook niet.
We gaan er niet achteraan.
Nee, maar we
weten ook niet altijd of ze het hebben natuurlijk.
Nee, je zou het wel in ons achterhoofd kunnen hebben van patiënten die nog meer risicofactoren hebben. Dan, de volgende vraag is van Fiona van Schaik voor Maurice. Je beschrijft dat het beeld van de eerste casus herkenbaar was als een kroon en dus daar nog behandeld werd. Is er iets bekend over het endoscopische beeld van de COVID-colitis?
Niet dat ik weet. Dit was voor ons de enige waar we echt actief in gekeken hebben.
Ja.
En bij mijn weten is er ook niet zoiets als een COVID. Ik weet niet of iemand in den landen in het Ilium heeft gekeken bij COVID-positieve patiënten.
Ja. Nou, wat ik heel jammer vond, is dat we plaatsen bij al die mensen duodenumsondes.
Ja.
En we hebben toen geen duodenum biopte genomen.
Hm.
Je ziet er niks aan, duodenum. Ik zag er niks aan.
Nee, behalve een hele laag met voeding wat er stond.
Ja, ja, de gastroparese zag je, maar je zag geen mucosale afwijkingen. Nee. Achteraf hadden we biopte moeten nemen.
Ja, er zijn wel in de wereld mensen die dat gedaan hebben. Ja. En dan zit het gewoon in de maag.
Ja, en in de duodenum. Ja.
Ja. Nee. Dus maar macroscopisch,
nee,
ik zou het niet weten.
Nee, zie het niet, zie niks aan.
Zeker niet. Nog een vraag van Marieke Pierik. Waarom werd in het begin afgeweken van de normale behandelalgoritme bij een co-occurrence van COVID en het opvlammen van IBD? Op welke basis werd beredeneerd dat Veluzo minder gevaarlijk zou zijn dan infliximab of steroïden?
Ja, theoretische gronden. We hadden helemaal geen informatie. Nee. Gelukkig pakt het goed uit.
Ja.
Ook dat is natuurlijk maar de vraag. Want Veluzumab, we denken dat het een migratieblokker is. Maar het heeft waarschijnlijk ook invloed op de innate immunity. Hè. De nieuwste gegevens die zullen blijken hoe het echt werkt. Dus we weten ook dat eigenlijk niet helemaal zeker. Dus dit is op theoretische gronden. We moesten iets.
Ja.
Ja.
En een ander ziekenhuis had misschien wel iets anders gekozen.
Ja.
Nou, gelukkig voor deze patiënt is het goed afgelopen. Marieke had nog een vraag. Comorbiditeit lijkt toch wel belangrijker dan immunosuppressiva. Dat is ook wat we denk ik naar onze patiënten hebben uitgedragen. Voor een ernstig beloop van de COVID. Worden die goed geregistreerd in de Secure Registry?
Ja, volgens mij wel. Wat ik heel jammer vind van de Secure Registry, dat er geen follow-up vragen gesteld worden.
Ja.
Dus je kunt het alleen maar aanmelden.
Ja.
Maar hoe het afloopt, dat vind ik jammer.
Ja.
Ik heb ook een vraag al gesteld aan het registry van voeg dat toe. En dan kun je eigen patiënten invoeren, maar dat, volgens mij is nog steeds niet gebeurd.
Sorry, ik krijg nog wel vragen. Is het nog eens? Gerard, hebrine helpt niet voor colitis, namens Bas.
Jawel hoor, dat is ongefractioneerd heparine. Er zijn verschillende case reports voor alleen gefractioneerd heparine. Wat we nu gebruiken, de fractieparine, dat helpt niet. Er is een gerandomiseerde studie naar geweest, dat helpt niet. Maar ongefractioneerde heparine is nog steeds, zijn daar effecten aan beschreven.
Ah, ik vind het wel mooi, dit voelt nu wel toch gewoon als een echte live zaal.
Ja, het wordt wel gezellig zo met dat interactie. Je
ziet dit gewoon gebeuren.
En samen met Bas Holdenburg discussiëren is altijd prettig.
Altijd leuk. Ja. Ja, en dan de boer vindt dat je te veel hoest of niet een test moet doen.
Als ik volgende week ziek ben, dan koppel ik het wel terug.
Ja. Een vraag van Peter Oostwijk. Kun je ook een advies geven voor patiënten die worden behandeld met tofacitinib of ustekinumab en COVID ontwikkelen?
De JAK-STAT-inhibitoren, daar zijn zelfs nu studies naar, of het misschien gunstig zou kunnen zijn. Dus dat weten we helemaal niet zo goed. Maar op het algemeen wordt nu gezegd dat het om dat echt te stoppen. Ustekinumab weten we ook niet.
Nee.
Geen informatie.
Nee.
Ja, wij zijn ook niet voor het blok gesteld, maar ik huiver er wel voor.
Ja.
Er zijn toch een aantal waarvoor dat echt de laatste is. Bij colitis ulcerosa.
Ja.
En dan stoppen. Dus ik hou me hard vast.
Ja.
Ja, misschien toch wat meer colectomieën dan.
Mm-hmm. Ja.
We gaan het zien. Dan gaan we naar de volgende vraag van Peter Waal. Hoe is het advies naar IBD-patiënten als de risico's op infecties toenemen met een volgende infectiegolf ten aanzien van werk en andere risicomomenten? Ja, dat is ook iets wat ik in mijn introductie al zei. Dat is iets waar we toch best heel erg tegenaan hebben gelopen. Heel veel vragen krijgen van patiënten. En altijd de vraag, hoe ver zijn wij daarin verantwoordelijk? Wat voor adviezen moeten we geven? Ik denk dat we het op de site aardig verwoord hebben. Maar het is wel leuk om hier nog even te discussiëren hierover, denk ik.
Ja, is daar inmiddels iets aan veranderd?
We volgen de RIVM-richtlijn.
Ja.
Maar het is best lastig voor alle mensen die in de zorg werken.
Ja.
Ja.
Mensen met IBD die in de zorg werken. Of met ouderen werken.
Of op de IC zelfs.
Op de IC, ja. Dat is een persoonlijke afweging, denk ik.
Ja.
Dus het is moeilijk om dat op in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Dat is case by case.
Ja. Nou, we hebben ze in ieder geval in ons geval altijd proberen het werk te laten doen in de minst risicovolle setting. Dat staat volgens mij ook gewoon in het advies. Maar ja, het blijft toch altijd een afweging voor de patiënt zelf.
Ja.
Maar het is wel ontzettend, ontzettend lastig.
Ja, nee, dat is inderdaad wel wat... Wat blijkt, ja. Maar ze verwijzen ook wel vaak naar arbeid en gezondheid van hun eigen werkgever.
Ja.
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 We hebben nog een vraag van Arno Bourgogne, een van de medepublicatoren van het artikel over de ACE-receptor. Dus daar gaat de vraag ook over. Eerder onderzoeken naar ACE...
Ik heb een antwoord.
Twee activiteiten bij IBD. Wacht, ik begin even nieuw. Eerder onderzoek naar ACE-2 activiteit bij IBD heeft aangetoond dat het gebruik van ACE-remmers of angiotensine 2 receptorantagonisten is geassocieerd met een verbeterde klinische outcome. Een hypothese daarbij is dat dit te maken zou kunnen hebben met een proliferatie-inhibitie van myofibroblasten uit het colon. Zou er wellicht een plaats zijn voor ACE2-therapeutica bij IBD via upregulatie van angiotensine?
Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. We weten het niet zo goed, want wat ook nog meespeelt is natuurlijk... als je de ACE2-receptor hebt en hij wordt afgeknipt door ADAMT17... dat knipt het receptor af, is het weer een decoy voor je virus. Dus je weet nooit hoe de balans tussen enerzijds vrij ACE2 en anderzijds gebonden ACE2 is... Ja. Zeker niet in relatie tot een remmer. Er is natuurlijk heel veel discussie geweest, hè, bij hypertensie en hartfalen, wat je met die middelen moet. Volgens mij is het advies van de cardioloog om er gewoon door mee te gaan en niet te stoppen. Ja. Maar ook niet te starten. Dus voorlopig mooie theorie, maar in de praktijk nog geen handelen.
Over een jaar verder.
En ook een jaar verder, ja.
Ja. We zijn door de vragen heen. Ik denk ook dat we een heel mooi stuk hebben kunnen praten over IBD en corona. En voorlopig zijn we nog niet van dit hoofdstuk af. We gaan door naar de resultaten van de stemming van de Young ICC Research Prijs. En dan willen we graag vragen of Amber en Ilko deze kant weer opkomen. En bij ons komen zitten. Heel spannend, want ik weet de uitslag natuurlijk nog niet. Ja, super, dankjewel. Nou, ik denk dat het heel bijzonder was dat jullie op deze manier de pitches konden doen. Zeg Amber 2 keer. Nou, super leuk dat het zo gelukt is. We zullen zien of we het volgend jaar of we het weer in een grote zaal live kunnen doen. De totstandkoming van de uitslag is vooraf een beoordelingscommissie geweest die de 3 beste heeft geselecteerd. En samen met de stemming is er uitgekomen dat de eerste prijs gaat naar Vince Biemans. Hij staat hier niet achter, maar gefeliciteerd. Hij is aan het genieten van zijn vakantie, maar hij komt zeker naar hem toe. De tweede prijs voor jou, Amber.
Ja, dankjewel.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
En de derde voor jou, Ilko.
Ja, dankjewel.
Jij ook gefeliciteerd.
Ja.
Dank je.
Nou, hartstikke leuk dat we het zo konden doen. Iedereen hartstikke bedankt voor jullie... het inloggen en de komst hierheen. Het blijft toch wel bijzonder nieuw fenomeen om dit zo te doen zonder publiek. We willen ook graag een aantal mensen bedanken. Valk en Takeda voor het mogelijk maken van de Young ICC-prijs. En ook voor de sponsoring van deze webbering. En de beoordelingscommissie voor jullie bestaande uit Menno Scherpenzeel, Carmen Hoyeres en Marjolein Duivenstein en Meerte Jongsma. En ook de algemene sponsoren die je hier kunt zien. Voor hun was het ook allemaal nieuw dat ze er niet bij kunnen zijn. Waarvoor hartelijk dank dat jullie toch mee mochten doen. En onze grote steun en toeverlaat zagen jullie net onze mooie certificaten geven. Joy Goedkoop. En ze heeft ons enorm geholpen met het organiseren hiervan. Waarvoor hartelijk dank en tot volgend jaar. En uiteraard volgt er nog een enquête van hoe we dit in het vervolg nog wat kunnen verbeteren of tips of andere dingen. Goed, dank u wel voor de aandacht.
Jij ook. Thank you.
The clouds are passing by, on by, my darling. Your eyes are breathing out, seeing them in the light. I consciously die. A saint to on the road. A saint, a double rainbow. I got a complicated soul. To me, this city's hell. But I know you call it home. That was made for the green. Made to be alone. The clouds are passing by, on by, my darling. Your eyes are breathing out, I've seen them in the light. And I couldn't let it go, no matter how hard I was trying. The clouds are passing by, by. I've been called hard. For doing justice to my own, I too been a fault finder, but that life is broke. How I love you, oh, you're the one my heart chose, and so. So I will be here beyond this life, beyond no fear, beyond this life, beyond no fear. The clouds are passing by, on by, my dear. Your eyes are breathing out, I've seen them in the light.
On a post-it that's stuck on my cheek. Oh, two socks stare at me. Definitely not mine. Try to figure out what's written between the lines. You've got my number. You've got my number. My feet are so sticky floor. Can't feel my arm no more. And all my keys are gone. Like my memory. I can't say no to something sweet. But it's not what I need. You keep feeding me when I'm not hungry. Story. All the clothes I wore, they are staring at me. My high heels.
shoes and tied his shirt agree that wasn't me. That wasn't me.
Picture full of light, includes a happy memory, memories bright. I can change your thoughts, my dear, I can change your fears, but if you wanna travel near to make it disappear, we'll be right back. Can you sing to a silver lake? Shout it out, live with mistakes. I want to know now. Can you live with your own pain? Deal with anger and all the blame. I want to know now. Have you touched the center of your soul? Have you ever felt how it is beyond your own? Have you ever been hurt by love? Give in to fear when the road was tough and still rise up. Beat the gates and brush the hair and still rise up. Have you touched the center of your soul? Have you ever felt how it is beyond your own? Money you owe. The question is, can you be alone?